Ja, geliefden, we gaan vanavond ernstig onderwerp met elkaar behandelen. Dat is namelijk Babylon. We gaan eerst lezen uit Openbaring 17, de eerste 9 versen. We hebben dus vanavond 9 versen, maar er staat zo ongelooflijk veel in. En ik wil zo graag uitgebreid stilstaan bij deze hoer, de grote hoer en het beest natuurlijk. Omdat wij nu al in onze tijd de contouren zien om ons heen van wat er straks zal zijn. En zoals Openbaring 18 vers 4 zegt, vanuit de hemel, ga uit van haar mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat u van haar plagen niet ontvangt, want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel. En God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd. Dus het is het grote verlangen van de Heere God dat wij ons niet verbinden met de menselijke christelijke religie zonder de Heilige Geest. En daar gaan we nu over lezen in Openbaring 17. Ik lees dus de eerste 9 versen voor. En dan gaan we daar nog eens even uitgebreid naar kijken met elkaar. En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die op vele wateren zit, met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben. Even kijken. En zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlaken rood beest dat vol namen van laster was en 7 koppen en 10 horens had. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels. En had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, verborgenheid, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. En de engel zei tot mij, waarom hebt u zich verwonderd? Ik zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen en de 10 horens heeft. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Tot zover. We moeten even hier stoppen vanwege de tijd. En we gaan de volgende keer, zo de Heer wil en wij nog hier op aarde zijn, verder met de bespreking van dit prachtige, belangrijke hoofdstuk. Ja, het is de Heere God een gruwel. Moeten we even goed onthouden. Als de naam van zijn zoon onteerd wordt door mensen. En in Israël, we gaan daar ook vanavond wel iets van zien. Was die gruwel, de afgoderij die zij bedreven met afgoden. In feite was dat een ontkenning van de Heer Jezus die nog in verborgen vorm aanwezig was in de tempel.
Ja.
In de tabernakel waar alles spreekt van hem. De offers spreken van de Heer Jezus. En hier in het boek Openbaring zien we dat in hoofdstuk 17... Ah, goedemiddag.
Hoi.
Ah. Die was verkeerd.
Dat was een, niet een engel, duidelijk. In hoofdstuk 17 de grote hoer wordt genoemd. Daar gaan we zo naar kijken. We bevinden ons nu in het midden, aan het einde van de grote verdrukking. De grote verdrukking is een periode van 3,5 jaar, exact de lengte van de bediening van de Heer Jezus. Mm. En de grote verdrukking begint in Openbaring 8 met de 7 bazuinen, maar hij begint ook eigenlijk al in Openbaring 12, waar we een tussenzin hebben, waar iets wordt uitgelegd over de val van Satan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de uitwerping van Satan uit de hemel. De Satan is vandaag in de lucht, niet in de hemel in de zin van de woonplaats van de Heer God, maar wel, zou je kunnen zeggen, in de troonzaal. Hè? Dat lezen we ook in het boek Job. Maar de Satan zal op een bepaald moment door Michael uit de hemel geworpen worden. En dan zal hij op aarde geworpen worden, wetende dat hij weinig tijd heeft. Nou, die weinige tijd is die 3,5 jaar. En zoals de Heer Jezus 3,5 jaar onder Israël de vertegenwoordiging was van de Vader, zo zal de valse profeet en het beest, daar zullen we zo nog wel even naar kijken, die zullen de vertegenwoordiging zijn van de draak. Dat is heel bijzonder en heel bizar. In het hoofdstuk hiervoor hebben we gezien, de vorige keren, dat de schalen van Gods grimmigheid worden uitgestort, uitgegoten door 7 engelen. En die schalen vinden plaats in de laatste fase, de laatste weken misschien wel, van de grote verdrukking. Want ze worden kort, het zijn korte schalen, platte schalen, en snel uitgegoten. En de vorige keer heb ik ook aangegeven dat er niet staat in hoofdstuk 16 van en de tweede engel goot de schaal uit enzovoort. Nee, er wordt steeds achter elkaar door gezegd dat die schalen worden uitgegoten. En er vinden verschrikkelijke rampen plaats. En een van die rampen is dat in vers 19 van het vorige hoofdstuk de grote stad tot 3 delen wordt. Toen heb ik gezegd dat is Jeruzalem. Nou, dat is best een lastige kwestie. Het kan Rome zijn, het kan ook Babylon zijn, want over Babylon wordt ook gezegd de grote stad in hoofdstuk 18, volgens mij. Maar ik neem toch aan dat het Jeruzalem is, want deze grote stad in vers 19 van hoofdstuk 16 wordt onderscheiden van Babylon. Die even verderop staat. Maar wat mij bijzonder getroffen heeft, ook afgelopen week weer toen ik moest spreken, is de steden van de naties vielen. En steden, ik weet niet of je die preek gehoord hebt toevallig, uit de Brede gemeente Ermelo. Steden zijn geestelijk gezien bolwerken van de menselijke geest, die in opstand is gekomen tegen God. We vinden de eerste stad in de Bijbel, die wordt gebouwd door...
Henoch.
Nee.
Nimrod.
Nou, ook niet.
Ook niet.
Maar je hebt wel goed, Henoch was de naam van de stad.
Kain.
Kain.
In Genesis 4, vers 16 lezen we dat Kain wegging van het aangezicht van de Heere.
Ja. Ja. Inderdaad.
En dat hij een stad bouwde.
Naar zijn zoon.
Naar de naam van zijn zoon, dus de naam van de mens.
Zo was het, ja.
En in die stad... Vindt vervolgens, komt Lamech aan het woord. En hij had zich 2 vrouwen genomen in plaats van dat de Heer God had gezegd. Hè, nee, ik wil dat je 1 vrouw neemt. Genesis 2. En hij wreekt zichzelf, hij is een opschepper. En we zien dan in de hele Bijbel eigenlijk een soort ontwikkeling van de stad. Eerst is het Kain, dan is het Nimrod inderdaad, de grondlegger van Babel. Dan is het Asser die de grote stad, Resen, de grote stad, hè, staat er dan, in Genesis 10 is dat, bouwde. In hoofdstuk 11 krijgt die stad ineens een religieuze lading. Hè. Laten wij onszelf, nou misschien kun je dat heel even lezen, uit Genesis 11. Dat is heel boeiend dit, want dit is exact wat wij vandaag in Europa zien.
Ja.
En wat we straks ook in hoofdstuk 17 zullen tegenkomen. Hoofdstuk 11 van Genesis. Er staat in vers 4. Nee, laten we eerst even in vers 3 lezen. En ze zeiden tot elkaar, allen tegen elkaar. Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienen hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. Zie dat? Nou, als je dan even wil naar hoofdstuk 18 van Openbaring, daar zie je in vers 5 staan dat er staat haar zonden zijn opgestapeld. Dat woordje opgestapeld komt overeen met het op elkaar metselen van stenen. Dat heb ik mij laten vertellen. Ik ben geen Grieks kenner.
Ze bouwden dat ook met tegelen.
Ja. Maar die kleiblokken uit hoofdstuk 11 zijn eigenlijk letterlijk natuurlijk stenen, maar in onze tijd zou je kunnen zeggen zijn dat de stukjes die opgebouwd worden zodat de mens God wordt. Mm-hmm. Ja, in de wereldstad die we nu hebben eigenlijk, hè, want de wereld is één grote stad geworden, bestaande uit verschillende steden, maar de mens wil gewoon, die Harari, hè, hebben we laatst gehoord uit Israël, dat de mens binnenkort wel misschien eeuwig leven heeft. De mens wil kleiblokken bouwen, ze willen opstapelen, ze willen tot God rijk. Maar Openbaring 18 zegt, het zijn zonden die opgestapeld worden. Dat gaat dan over Babylon, daar komen we vanavond nog wel even op terug. Nou, als dan in Openbaring 16 staat, de steden van de naties vielen, dan maakt God onder die laatste plaag, die laatste schaal, een einde aan alle pretenties die de mens heeft. En als je wakker bent, een wakkere christen, ik sprak laatst in Oldebroek op een conferentie, hè, vorige week.
Ja.
En sprak ik met een jonge man van 25. Hij was tot bekering gekomen, nog, ik dacht 2 jaar geleden nog maar. En hij zei tegen mij, ik behoor tot een groep wakkere christenen, zei hij. Ik zeg, hoezo dan? Hij zei, nou, wij zien wat er om ons heen gebeurt. En we focussen ons op het woord. En we blijven dat verkondigen. Dat vond ik wel een mooie uitdrukking.
Ja.
Als je wakker bent, dan zie je om je heen waar het heen gaat.
Ja, precies dat.
Ja, ja, toch?
Ja, dat is zeker zo.
Een kind van het licht, hè? Een kind
maar je ziet dus om je heen dat de mens aan het bouwen is aan een duister systeem.
Ja, zeker.
Ja.
Wij zijn niet van de nacht.
Nee, dus daarom ben je wakker.
Ja. Daarom ben je wakker. Maar als je wakker bent, dan ga je ook niet mee in een aantal ontwikkelingen die ons opgelegd worden. Ja. Hè? Waarvan men dan zegt, nee, maar je moet de overheid gehoorzamen en dit en dat, zus en zo. Maar hij zei ook van, ja, ik heb in die periode van corona, heb ik gewoon altijd gezegd, we moeten blijven samenkomen. Hè? En hij was nog maar 25, maar iedereen zei, nou, hou je mond dicht, dit en dat. En dat heb ik niet gedaan, gewoon, we moeten gewoon samenkomen. Dat zegt het woord van God, dit en dat. Nou, ik vond het wel mooi, dat hij dat zo bracht.
Mooi,
ja, zeker.
Wakker betekent ook dat je gaat zien, hè, dus dat die steden om ons heen, dat grote bolwerken worden, die maar één doel hebben, dat is de mens verheerlijken. En de mens met zijn mogelijkheden en met zijn pretenties, als het ware, op de voorgrond stellen. Nou, de mensen bekeren zich niet, ondanks die verschrikkelijke plagen, in het einde van de grote verdrukking, als er een grote schare is, hè, waarvan een heel groot deel wordt gedood, omdat ze natuurlijk niet buigen voor het beeld en zo, ja, zal er een periode zijn dat de mensen zich niet meer zullen bekeren. Dat hebben we dus gelezen in hoofdstuk 16, in vers 9 en in vers 11. Maar, naast al die steden van de mensen, is er nog een enorme grote stad. En dat is Babylon. En Babylon wordt voorgesteld in hoofdstuk 17 als een vrouw en in hoofdstuk 18 als een stad. We moeten onderscheid maken tussen de Rooms-Katholieke Kerk, de vrouw, en tussen het Vaticaan, de stad. En het Vaticaan, dat bedoel ik mee, eigenlijk het systeem wat economisch en politieke invloed heeft in deze wereld. Nou heb ik een boek thuis liggen van Dave Hunt. Dat heet The Woman Rides the Beast. Ik heb het nog niet gelezen, maar een paar stukjes. En daar heeft hij helemaal uitgewerkt in de geschiedenis wat de Roomse kerk voor gruwelen heeft gedaan.
Uitgespeeld heb.
Ja. Nou, één van de dingen die mij heel erg heeft geschokt, wat ik ook niet wist, is dat ze enorm antisemitisch zijn. Hè?
Ja.
Ze hebben ook de aanloop naar de Holocaust grote rol gespeeld, waardoor dus de rabbijnen, of sommige rabbijnen, de christenen, hè,
dat
de schuld geven, maar dat is in feite de Roomse kerk geweest. Er zijn meer dan 100 antisemitische stukken geschreven door de Roomse kerk tussen de 12e en de 20e eeuw.
Ik hoorde laatst van Johan Schep dat er mensen zijn in Israël die zeggen, maar, Als je denkt aan de naam van Jezus, zeggen ja, in de tijd van de oorlog zijn er in Duitsland mensen onder de naam van Jezus naar de gaskamer ingegaan.
Ja, klopt.
Dus als je daar over Jezus praat,
ja,
tegen die mensen.
Nou, je hebt de kruistocht uit de 12e eeuw, hè?
Ja.
Daar heb ik ook wat stukjes over gelezen. Dat is echt ongelooflijk.
Om de naam van Jezus
Christus.
Ja, weet je, omdat de Romeinse kerk destijds heeft geleerd dat zij Jezus hebben gekruisigd.
Ja.
Dus ik las van verschillende pausen uit de 12e, 13e, 15e eeuw. Die dus verdikten hebben uitgevaardigd. Waarbij het verboden was om met een Jood om te gaan.
Ja.
Bijvoorbeeld. Ja. Dat is allemaal in het boek. Wat dus betekent dat wat we nu vanavond gaan behandelen, de vrouw, de grote hoer, niet zomaar een hoer is, want er zijn vele hoeren, hè, eventjes geestelijk gezien, systemen die de naam van de Heer Jezus vertrappen, die de eer van Gods Zoon vervangen door de eer van de mens. Dat is allemaal hoererij.
Ja.
Maar de grote hoer, dat is de Rooms-Katholieke Kerk.
Ja.
Omdat zij op de zeven bergen, laatste vers wat we gelezen hebben, dat is heel duidelijk Rome, dat wist iedereen in de tijd van Johannes. Maar zij heeft, en dat is het ergste, zij pretendeert ook de plaatsvervanging te zijn van de Heer Jezus op aarde.
Ja.
En dat de Romeinse kerk de enige kerk is. En als je tot die kerk toetreedt, ben je behouden.
Mm.
En anders niet.
Oh.
Ja, dat is de pretentie.
Ja, ja.
Ik heb wat verschillende citaten in de samenvatting. Okay. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je wel eens van de Dominus Jezus hebt gehoord.
Mm-hmm.
Dat is de congregatie van de geloofsleer. Die wordt elke keer een beetje bijgesteld, als ik het goed heb. Maar in het jaar 2000 schrijven ze dus, en dat heb ik onder vers 1 gezet. Er is dus één enige kerk van Christus. Die in de katholieke kerk blijft bestaan. Subsisteert. En die door de opvolger van Petrus en door de bisschop in gemeenschap met hem wordt geleid. De kerken die weliswaar niet in volledige gemeenschap met de katholieke kerk staan, maar door een zeer nauwe banden, zoals de apostolische opvolging en de geldige eucharistie, met haar verbonden blijven, zijn echte deelkerk. Daarom is de kerk van Christus ook in deze kerk aanwezig en werkzaam, ofschoon zij niet de volledige gemeenschap met de katholieke kerk hebben, in zoverre zij de katholieke leer over het primaat niet aanvaarden. Dat de bisschop van Rome volgens God Gods wil objectief bezit en over de hele kerk uitoefent. Nou, dat is gewoon een klein citaatje. Dit is de grote hoer. En wij leven vandaag in een tijd waarin de Rooms-Katholieke Kerk invloed heeft, maar nog niet de invloed die ze straks heeft. In de grote verdrukking.
Je zou denken, maar hoe komen ze erbij? Ik bedoel, hoe kan je jezelf zo hoog zetten? Of je bent toch wel erg hoogmoedig als je ook zoiets zou kunnen bewerken.
Moet niet weten wat er allemaal is gebeurd. Ik zal er zo nog wat dingen van noemen. Het is natuurlijk de misleider van de Satan, de misleiding.
Ja.
Ja? Nou, één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, dat zien we ook in Openbaring 21, als we het er even bij willen pakken. Want daar, dat is een heel belangrijke parallel. Want hij is de uitvoerder van die schaaloordelen. Maar dan zegt hij in hoofdstuk 21, vers 9, exact dezelfde constructie en één van de zeven engelen die de zeven schalen hadden. Ja, en dan staat er in hoofdstuk 21 bij, vol van de zeven laatste plagen. Staat er niet bij in hoofdstuk 17. Ja, maar dan staat er, kwam en sprak met mij en zei, kom. Nou, in hoofdstuk 17, kwam en sprak met mij en zei, kom. Dan, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. En in hoofdstuk 17, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer. Dus, de hoer, de grote hoer, contrasteert met de bruid. En de stad Babylon contrasteert met de stad die uit de hemel komt in hoofdstuk 21.
Ja.
De heilige stad Jeruzalem, die komt uit de hemel, terwijl de vrouw in de woestijn zit. De plek van dood en de plek van totale dorheid. Geen enkele verbinding met God, met de levende God. En vergis je niet, de paus kan soms hele goede dingen zeggen, waarvan je denkt, nou, hè? Geen armoede, tegen abortus, tegen het homohuwelijk. Maar vergis je niet, hij neemt nooit afstand van die pretentie om a, de plaatsvervanger te zijn van Christus op aarde, b, de vertegenwoordiger te zijn van de enige kerk op aarde, en c, de verering van Maria goed te keuren. Ze zullen ze nooit afstand van nemen. Eucharistie is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Maar we gaan zo wat meer voorbeelden zien. Maar in hoofdstuk 17 begint het met: ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer. Die op vele wateren zit. Ja? Dat betekent, ze heeft omgang, vers 2, met de koningen van de aarde. Nou, ik weet niet, in de jaren 80, 90 vooral, de laatste tijd is het wel wat minder, zag je voortdurend beelden van de paus, die ging dan weer daarheen, die ging weer daarheen, naar Peru, naar Brazilië, en er stonden honderdduizenden mensen stonden daar. En regeringsleiders verwelkomden de paus alsof het een of andere koning was. Met pracht en met praal. Ja. Dus de laatste tijd valt het wel mee met dat soort beeld. Mm. Maar ik weet nog heel goed dat in 1982? Dat het programma Pisa was destijds Harry Vermeegen en Henk Spaan. Die hadden toen een liedje gemaakt. Ja. Popiopi. Dat vonden wij een leuk liedje, maar dat was op onze school al heel... Oh, dat was spotten. Terwijl het gewoon een mens is, de paus. Nou, als we dus die twee gedeelten met elkaar vergelijken, Openbaring 21, dan zie je dus dat daar Gods trots uit de hemel komt. Dat wat zijn zoon heeft gebouwd. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de dood en van de Hades zullen haar geenszins overweldigen. Hoe heeft de Heer Jezus de gemeente gebouwd?
Op Petrus.
Ja. Dat snap ik, ja. Dat is waar. Maar wat is de bouwstof van de gemeente, laat ik het even zo zeggen. Hoe heeft hij hier... Ja, maar wat was er nodig om, laat ik het even zeggen, om die gemeente te bouwen? Wat voor soort mensen zijn dat?
Die profeten en...
Profeten en apostelen.
Nee.
Ook niet.
Jullie komen er niet op, hè?
Nee.
Hij heeft ze verlost door zijn bloed. Ze waren eerst zondaren. Hij heeft zich in de dood gegeven voor die mensen. En hij heeft toen gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Petrus, jij hebt gezien dat ik de Heer Jezus ben, de Zoon van de levende God. Op die belijdenis bouw ik mijn gemeente. Maar die belijdenis, u bent de Zoon van de levende God, houdt tevens verband met zijn kruislijden. En dus is het ook logisch dat er een heilige stad uit de hemel neerdaalt, een reine bruid, want hij bouwt een volmaakt gezelschap. Wij zijn in de ogen van God volkomen heilig. En dat is waarom eerst de grote hoer geoordeeld moet worden, voordat de bruid openbaar kan worden. Want God duldt niet dat die hoer nog op aarde functioneert, voordat hij zijn kunstwerk, namelijk een volmaakt gezelschap door het bloed van Christus gerechtvaardigd, gereinigd, gezuiverd. Niet door onze eigen prestaties, totaal niet. Maar dat heeft hij gedaan. Terwijl de grote hoer zijn haar eigen werken. Hè? Dat hebben we ook in Openbaring 2 gezien. Rooms-katholicisme is eigen werken. Ik las vandaag in dat boek dat er vanaf de 11e eeuw, of het kan ook eerder zijn geweest, dat er gewoon betaald kan worden naar de grootte van je zonde.
Oh, ja, ja.
Dus had je een moord gepleegd, ik noem maar even wat in onze tijd, 60 euro. Heb je gelogen, 20 euro. Overspel, 35 euro. En zo werd de Romeinse kerk stinkend rijk. Die mensen betaalden maar. Maar dat is niet een reine maag. Dat is niet door het bloed van de Heer Jezus vrijgekocht, maar door middel van geld. Nou ja, en dat zegt het woord van God natuurlijk, goud en zilver kan ons nooit loskopen. Dat is het bloed van de Heer Jezus.
Ja. Maar het had wel allemaal te maken dat ze gewoon het woord niet konden lezen.
Ja, zeker, zeker. Maar die zijn, ja, natuurlijk, het is vrij
heel erg verdrietig. Want die zouden maar geloven.
Ja, maar die mensen geloofden dat.
Ja, als je niet beter weet en je kan het niet nalezen. Nee. Ja, dan.
Nou, Israël heeft ook hoererij gepleegd. We lezen van Ezechiël 16. We lezen dat in Jeremia 51 ook.
Ja, ik las de tekst. Want jij zei net, waarom heeft hij de gemeente gemaakt? Maar Ook mede omdat Israël gewoon niet wilde luisteren. Hè? Jeruzalem, ja. Jeruzalem. Ja. Ik heb je willen bijeen te gaderen.
U hebt niet gewild.
En u hebt niet gewild. Ja. Toen begon het.
Ja, klopt. En door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Romeinen 11. Dus doordat mensen zondigden, heeft God in zijn wijsheid een nog veel rijkere zegen bewerkt. Dat is altijd zo. En wij zijn gewoon zo blij en dankbaar dat het gebeurd is. Want wij horen niet tot het volk Israël. We waren notabene ver af. We hadden geen idee. We waren in Nederland bestond uit een stelletje holbewoners, Germanen, waarvan nu gezegd wordt dat zijn onze voorouders. Nee, het was een vervallen heidendom, waardoor mensen in grotten gingen wonen. En het was niet wat het bedoeld was. Ja. Want die eerste beschavingen, waar we net over lazen in Babel, dat waren echt geen holbewoners hoor.
Nee.
Dat waren hele slimme, ontwikkelde mensen, die notabene ook nog eens een keer de astrologie, sterrenkunde, piramides bouwden. En vandaag snappen ze nog steeds niet, hoe kan dat nou? Ja, ik weet geen idee. Nou, ik weet het wel. Ja. Met mijn eigen wijze hoofd. Ze hadden hulp van demonische machten.
Nee, dat?
En reuzen. Hele
grote en van mensen. Reuzen natuurlijk.
Ja.
Demonische, ja zeker. Ja. De toren in de hemel is er ook om occulte magie te bedrijven.
Die stenen van de tempel dan. Van hoe de tempel is gebouwd. Dat is ook ontzettend bijzonder. Die stenen zijn zo lang als een vliegtuig.
Ja.
Hoe hebben ze die op elkaar gestapeld?
Ja, was ik niet bij. Maar het zou wel iets te maken kunnen hebben met reuzen.
De broers van Goliath.
De reuzen. Ja, dan nog eens een steen vrij zwaar. We gaan even naar vers 2. Dus onthoud even, de bruiloft van het lam kan niet plaatsvinden voordat de grote hoer geoordeeld is. Vers 2. En die hoer, grote hoer, heeft met de koningen van de aarde gehoereerd en zij die de aarde bewonen, dat zijn dus twee verschillende groepen, hè, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Nou, begin ik even met het laatste. Zij die de aarde bewonen, dat zijn alle aardbewoners die dus aan de aarde vastgeklit zijn. Hebben we al vaker gezien, het komt 7 keer voor, die uitdrukking. Zij die op de aarde wonen, mensen die aardsgezind zijn. Ja? We horen vandaag voortdurend liedjes, alsof het je laatste dag is, leef, weet je wel, dat soort liedjes. En ze wonen op de aarde, ze denken, maar die mensen zijn dus dronken geworden van hoeveel evangelische gemeenten zijn er niet, die gewoon samen met de Rooms-Katholieke kerk
samen,
week van gebed doen. Of andere, dan denk ik, hoe kan dat nou? Dat we zijn dan blind? Het is een systeem waarvan God zegt, ga uit van haar, heb geen gemeenschap met ze. Hoe kun je nou gemeenschap hebben met mensen die Maria aanbidden? Of die heiligen vereren. Ja. Want als je dan een keer een wonder hebt gedaan en het wordt bewezen, ben je in één keer een heilige. Ja. Terwijl de Bijbel zegt, nee, jullie zijn allemaal geroepen heiligen.
Ja.
Nou, de wereldleiders hebben toenadering gezocht tot de paus. Want daar was immers veel politiek voordeel uit te halen. Ja. Maar in vers 16 van Openbaring lezen we, het oordeel over de grote hoer wordt uitgevoerd juist door het beest. Ja. Dat is hoofdstuk 17, vers 16, staat: en de 10 horens die u hebt gezien en het beest, deze zullen de hoer haten en haar eenzaam en naakt maken en haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Dus, in het midden van de 3,5 jaar zal er een einde komen. Hij zal het verbond halverwege de week doen, zal hij laat ik het goed citeren. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken. En halverwege de week zal hij spijs over de graan over doen ophouden. Nee, Daniel 9, vers 27. Betekent ook dat alle religie van mensen verboden wordt.
Ja.
Hebben jullie wel eens gehoord van het Abrahamic
Abrahamic House.
Ja, House. Ja. Ja, dan heb je wel van die drie.
Ja,
alle godsdiensten bij elkaar.
Ja, die. Ja.
Abu Dhabi. Maar ook in Berlijn is het alleen. Ja. En in Rusland.
Ja.
Ja.
Kun je zo overlopen als je zingen.
Huh?
Jezelf kiezen waar je wat je prettig vindt.
Ja. Nou, dat ook, maar het is vooral een. Waarschijnlijk, mijn inziens, worden dat de plekken waar de beest aanbeden gaat worden straks.
Ja.
Maar goed, de Roomse kerk wordt voordat dat beeld wordt opgesteld, hè, wordt de Romeinse kerk afgeschaft.
Mm-hmm.
In één klap wordt het geoordeeld door het beest en de 10 koningen. Daar ga ik zo nog wel iets over zeggen. Ja?
Ja.
De mensen op de wereld doorzien niet wat de paus zichzelf aanmatigt door te stellen dat zij de plaatsvervanger van Christus is. God waakt over de eer van zijn zoon. Maar dat geldt ook voor evangelische gemeentes. Mensen die zichzelf oudsten noemen en zichzelf leiders noemen, maar het niet zijn.
Ja.
Alleen zij die door de Heer aangesteld worden, door de Heilige Geest als opzieners, daarvan zegt de schrift, nou, wees aan uw oudsten gehoorzaam, aan uw volgers.
Ja.
Maar mensen zeggen, ja, nee, maar ik ben jullie leider, je moet je mond houden, je moet luisteren naar mij. Dat is de geest van Diotrefes. En dat is in feite dezelfde geest als de paus die zich... Ja, maar ik ben de plaatsvervanger van Christus. Want in elke gemeente moet Christus de baas zijn.
Ja.
Hoe dan? Nou, dat lees je heel duidelijk in 1 Korinthe 12. Er zijn vele bedieningen, maar dezelfde Heer. Hij deelt dat uit.
Ja.
En het lichaam van Christus bestaat uit vele leden. En ja, sommigen zijn alweer wel een mond, anderen een voet, anderen een oog. Dat is een gegeven gave. Maar volgens 1 Petrus zijn het mensen die dienen. Voorbeelden zijn voor de kudde. Mensen van de rest zegt zo. Als ik zo, als die persoon, hè, als die broeder mag worden, dan ben ik al blij.
Ja.
Want dat is echt iemand in wie ik de Heer Jezus zie.
Uh-huh.
En naar zo'n broeder luister ik gewoon graag. Want hij is ook nederig en hij is vriendelijk. Maar hij is wel iemand die daardoor geestelijke autoriteit heeft. Nou, dat zijn de mensen die de Heer Jezus zelf aanstelt in de gemeente.
Ja.
Maar de grote hoer zegt, nee, wacht even eens. Ik ben de plaatsvervanger van Christus. Luister naar mij. Ja? Door hem, dat is een belangrijk zinnetje, door de paus dus, denken ze niet, al die mensen denken niet aan de ware Christus. Ik heb het wel vaker gezegd hier, maar als je in Rooms-Katholieke kathedraal inwandelt, dat heb ik wel eens gedaan in Brugge of zo, of in weet ik veel, Italië of zo, Frankrijk.
Ja.
Heb je wel eens gedaan? Zo'n heel groot gebouw.
Ja.
Wat voel je dan?
Kou.
Ja.
Koud.
Ik vond het ook voor dingen die door mensenhanden gemaakt werden.
Ja, maar voel je ook iets geestelijks? Ja. Voel je ook iets?
Nee, niks. Nee, ja, er zit daar niks.
Nee, dus... ik bedoel eigenlijk meer, wat is je geestelijk onderscheiding? Zeg je?
Ja, afschuw.
Afschuw, ja. Kook, ja.
Ik denk altijd van die grote gebouwen. Hoe kan dat toch allemaal zo? Die mensen, hoe hebben ze dat gebouwd? En hoeveel mensen zijn er om het leven gekomen? Maar hoeveel mensen zijn er ook wel niet verheerlijkt? Ja. Daar. Want dat,
maar je proeft de geest van de dood.
Ja, de koud.
Doorheid.
Ja,
koud.
Ja,
koud. Met nare schilderijen. Ja. Dat je denkt van, dit proeft totaal niet als de Heer Jezus. Als wat ik in de Bijbel heb.
Ja.
Ik heb een paar keer in zo'n, heb je zo'n boekje liggen daar, hè? Daar schuif ik dan wel stiekem wat in. Je moet ook kaarsjes kopen en alles. Daar schuif ik altijd teksten in uit de openbaringen. Als u zich niet bekeert en weet ik van wat. Denk ik aan mij te schelen. Misschien leest iemand dit.
Ja,
ja.
Maar nooit.
Je hoort het later wel. Hè?
Huh? Nee, ik kan dat zo moeilijk tegen gewoon. Al die mensen zijn daar dan heel devoot bezig. Maar die Jezus die ik daar zie op die schilderij is niet... De Christus van de schriften.
Nee, ik heb toch sowieso heb ik al moeite om naar beelden van de Jezus te kijken.
Ja, ik ook.
Ik kan het gewoon niet aanzien.
Nee.
Alles wat je ziet in plaatjes moet je eigenlijk niet naar kijken.
Nee.
Je moet echt gewoon niet naar kijken eigenlijk. Het beeld van Christus wordt niet op een foto gezet.
Nee.
Echt. Dat
er staat, God heeft zelf zijn afdruk gegeven.
Ja.
Hè? In de tabernakel, in de tempel en in de schrift.
Ja.
Er staat, ik heb geschreven door hem... Door de paus denken ze niet aan de ware Christus en zo blijven ze onbekeerd, maar wel uitermate religieus.
Ja.
Maar ook wij moeten oppassen dat wij niet geestelijk hoererij bedrijven, doordat ons hart uitgaat naar andere goden. En alle goden die wij aanbidden zijn in feite demonische machten, zegt 1 Korinthe 11. Hè?
Mm-hmm.
En daarom heb ik ook laatst ergens gezegd van, luister... Je mag best een hobby hebben en je mag best, weet ik veel, iets voor ontspanning doen. Maar het menselijke hart is gewoon geneigd om dat helemaal in te zuigen.
Ja.
En je daar helemaal op te storten. Ja?
Ja.
En dat wordt al een beetje afgoderij. God ja. wil ons hart en hij wil graag ons hart helemaal.
Ja.
Niet als een gebod in die zin, Maar dat is een logische reactie van een bruid. En wij zijn aan één man verloofd, zegt 2 Korinthe 11.
Ja.
Omdat Paulus zegt, ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen.
Ja.
Daarom is het ook zo fijn dat wij in de Bijbelstudies met de Heer Jezus bezig zijn. Dan vers 3. Dat is een... Daar krijgen we het beest. En hij voerde mij weg in de geest naar de woestijn. Dus Johannes komt ook in de toekomst. De woestijn is een plek van dorre droogte. De bruid wordt uit de hemel getoond op een hoge berg, staat er dan in de Openbaring 21. Een hoge berg spreekt altijd in de Bijbel van geestelijke hoogten, van frisheid, van rijkdom, van leven. Maar de woestijn spreekt van dood. Daar in de wildernis... Oh, sorry. Ik lees nou mijn eigen tekst voor. Ik moet even de Bijbeltekst lezen. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Het is wel heel typisch, viel me net bij het lezen op, dat in vers 3 staat dat zij zit op een beest, maar in vers... Even kijken. Vers 7 staat het beest dat haar draagt. Zie je dat? Ja. Dus allebei geeft dat een andere dimensie aan de verhouding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en het Romeinse Rijk, laat zeggen Europa. Enerzijds zit zij erop, beheerst zij al die machten, maar anderzijds wordt ze getolereerd door Europa en draagt het beest haar. Dat is ook zo. En zodra het beest er klaar mee is, is het ook afgelopen met de vrouw. Nou, een vrouw is in de Bijbel altijd vaak, meestal in negatieve zin, een beeld van verleiding, van goddeloosheid. We komen dat bijvoorbeeld tegen in een aantal teksten. Ik ga even lezen naar Zacharia 5. Zacharia 5.
Verleiding in de Bijbel.
De vrouw in de Eva.
Oh ja.
Dat staat in vers 5. Dat is een visioen wat Zacharia krijgt.
Zacharia 5.
Zeg je?
Zacharia 5, vers 5.
Ja. En de engel die met mij sprak, heb je het weer, hè? De engel die spreekt met Johannes. En de engel die spreekt met Zacharia. Engelen hebben te maken met oordeel. Trad naar voren en zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een Eva die tevoorschijn komt. En Eva is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. Eigenlijk is de vertaling ook hun oog of hun ongerechtigheid. En nou komt het, en zie een loden deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de Eva zat. En hij zei, dit is de vrouw of vrouwen goddeloosheid. Zie je dat?
Ja.
En dan in vers 9, dan zie je twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. En die worden dan... Ze tilde de Eva op tussen de aarde en de hemel, staat er dan. En vers 10, toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen ze deze Eva heen? En hij zei tegen mij naar het land Siniar om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, wordt ze op haar voetstuk geplaatst. Dus vrouwen staan in de schrift voor enerzijds natuurlijk voor hoe God het bedoeld heeft, hè? In alle onderdanigheid aan de Heer en alle onderdanigheid in de gemeente. Als een vrouw van Spreuken 31, die de Heer toebehoort enzovoort. Daar geniet de Heer God van. Maar de vrouw staat ook vaak symbool voor verleiding. En wij leven in een maatschappij waarin de vrouw, ik snap gewoon niet dat vrouwen zich daarvoor laten gebruiken, maar goed, ander verhaal, van als een symbool van verleiding. Je hoeft maar een foldertje te krijgen van het kruidvat of weet ik veel wat, of noem maar wat op. En dan denk ik van, er staat weer een vrouw, ligt op een bank of die staat weer met een pyjama aan of die is... Maar goed. We zijn allemaal zo voor tegen, wat erg allemaal. Dat, hoe heet het ook weer? Dat ongepaste gedrag. Ja. Hoe noem het ook weer?
Wordt er een beetje uitgevoerd.
Me too?
Ja, me too, maar dat ja, hoe noem je dat nou weer? Ik ben het even kwijt.
Ergens dat, hè?
Ja.
Ongewenste intimiteit. Ja. Maar aan de andere kant hoort denk ik weer. Van waarom laten al die vrouwen dan zich zo fotograferen?
Ja.
Ja.
Ja, nee, maar dan moet de man maar niet meer kijken. Ja, ja. Dag. Ja.
Sorry. Cinia is toch ook Babylon?
Ja, heel goed. Had jij goed opgemerkt?
Heb ik nog een vraag. De loden deksel, kun je dat zien als de gemeente? Als de gemeente opgelegd wordt.
De loden deksel.
Dat is een hele vreemde constructie. Ik heb nog nooit, ik zou dat even moeten nagaan. We gaan naar een andere vrouw. We gaan naar Matteüs 13. Matteüs 13. Daar zien we ook weer een vrouw, die exact zoals Israël uiteindelijk in het land Sinaar, dus Babel, de afgoderij bedrijft, geestelijke Babylon. Dan zie je dus eigenlijk in Matteüs 13 ook weer hetzelfde wat de christenheid betreft. Wij zijn geen haar beter dan Israël, alsjeblieft. Sterker nog, we zijn nog erger dan Israël. Tenminste, zo zou ik het wel willen noemen. Matteüs 13 vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeeg dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Verborg, zie je dat? Tot het geheel doorzuurd was. Wij hebben in de christenheid de goddeloosheid, Zacharia 5, voortdurend, ik heb er een paar voorbeelden van genoemd voordat we de avond begonnen, wat ik vandaag wil tegenkomen, pure goddeloosheid, het is doorzuurd. Het is verborgen, niemand ziet het openlijk. Hey, waar dan? Maar het is er wel. En de christenheid is helemaal doorzuurd van goddeloosheid. Ik heb dus nu een paar voorbeelden genoemd net, maar ik zie het overal. Dus in alle gemeenten is het. En daarom maakt het ook zo moeilijk.
Ja.
Nou, de vrouw Izebel hebben we gehad in Openbaring 2. En hier zien we de grote hoer. Maar ze zit op een scharlakenrood beest. Ja? Scharlakenrood heeft te maken met macht. De Heer Jezus kreeg ook een scharlakenrode mantel om tijdens de bespotting. Tussen haakjes, die soldaten, moet je voorstellen, die hebben gewoon de Heer Jezus geslagen.
Erg, hè?
Met vuisten.
Kan je niet voorstellen.
Ja. Staan ze straks voor de troon van God.
Ja.
Die waren natuurlijk helemaal geen enkel besef wat ze aan het doen waren, maar nou goed. Dat beest is, moeten we even heel duidelijk hebben, het beest is zowel het rijk als de leider van het rijk. En dat beest is dat beest dat uit de zee komt, uit Openbaring 13, en wat zijn grond vindt, zijn oorsprong vindt in Daniel 7. Ik hou van het boek Daniel.
Ja.
Daniel is zo belangrijk als de profetieën worden uitgelegd. Want zonder Daniel kom je gewoon helemaal nergens. Nee. Dat is, kijk, Daniel 7 zegt... We weten dat Daniel een droom moet uitleggen van Nebukadnezar. En daarin ziet hij een beeld. Want Nebukadnezar is dan nog niet bekeerd. Dus hij ziet al die rijk als nou prachtig van goud en van zilver... En ik ben natuurlijk goud, hè, want ik ben de grootste machthebber. En het Romeinse Rijk wordt gezien als ijzer. Wat eindigt in 10 tenen.
Ja.
Nou, ijzer staat voor keihard. Maar de 10 tenen zijn van ijzer en van leem.
Ja.
En die 4 rijken, Babylonische Rijk, Mede-Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk, 10 koningen, waar we zo nog op zullen komen... Dat zal door de Heer Jezus in 1 klap worden afgedaan. Maar let op, dat vergeet heel veel mensen. Alle 4 de rijken bestaan nog als de Heer Jezus komt.
Ja. Ja.
Want wat is nu Babel vandaag?
Europa misschien?
Nee, ik heb het dus niet over het geestelijke Babel, maar over het land. Wat is Babel nu? Dat is Irak.
Irak, ja.
Irak,
ja. Wat is Medo-Persië vandaag?
Iran.
Iran.
Ja.
Griekse Rijk bestaat nog.
Ja.
Ja.
Nou, het Romeinse Rijk komt nog.
Ja.
Al die invloeden bestaan nog. En worden dus bij de komst van Christus geoordeeld.
Ja.
Ja.
Maar in Daniël 7 ziet Daniël deze rijken. En dan zien we hoe God ze ziet. En hij ziet ze niet als beelden met prachtige metalen, maar God ziet ze als beesten. Want een beest staat voor een redeloos iets wat totaal geen morele kennis heeft. En dan zie je dus in vers 7 staan. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie het vierde dier. Het zijn natuurlijk nachtvisioenen. Dat heeft niks te maken met het licht. Het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Nou, in 476... wat heb ik nou geschreven? ...753 voor Christus. Officieel begon toen het Romeinse Rijk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapt het met zijn poten. Nou, het Romeinse Rijk heeft uiteindelijk ook de Heer Jezus, ik heb het net gezegd, de soldaten gekruisigd. Ze hebben zijn klederen verdeeld. Totaal geen enkel moreel besef. En de rest vertrapt met zijn poten. Het verschilde al van alle dieren die ervoor geweest waren. Het had 10 horens. De 10 tenen zijn hier 10 horens. Een horen spreekt van een leider, een koning.
Ja.
Terwijl ik op de horens bleef letten, dan komt er een hele bijzondere openbaring die we dus niet vinden in het boek Openbaring. Want in het boek Openbaring geven de 10 koningen het macht aan het beest. Europa gaat naar 10 leiders toe. En of het nou 10 landen zijn of 10 staten of dat weet ik niet. Maar zij zullen de problemen boven het hoofd zien groeien. En dan zeggen ze nou, weet je, het beest, jij zoekt het uit. Jij hebt ons al vrede gegeven, hè, onder het eerste zegel, Openbaring 6. Jij mag het voor ons uitzoeken. Maar hier in Daniël wordt gezegd, kijk maar, een andere kleine hoorn rees daar tussenop. Dat is het beest wat we hier in Openbaring 17 vinden, met scharlakenrode beest.
Mm.
3 van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.
Ja.
Nou, als ik me niet vergis, maar dan moet ik even iets opzoeken. Staat in Openbaring 17 dat hij zelf de 8e is. Klopt dat? Even kijken. Ja, nee. Ja. 11. Het beest, dat was en niet is, is ook zelf de 8e. Het is uit de 7 en gaat ten verderf. En de 10 horens zijn 10 koningen. Dus hij is de 8e vorm van het Romeinse Rijk, dat bedoel ik. En hij zal van de 10 er 3 aan de kant zetten. En dan is hij zelf de 8e van die andere 7. Hebben we hem?
Nee.
Nou, waar leven wij nu in? Ik heb het ook in de preek gezegd zondag. Wat voor een land leven wij in? Dat is toch een land met een mond vol grootspraak al.
Ja, Nederland.
Ja. Ja. Als je kijkt hoe we hier in ons land omgaan met abortus. Dat de mensen op straat staan te schreeuwen dat ze gewoon willen kinderen vermoorden in hun eigen buik. Want hebben we het recht toe.
Ja.
Dus ik vind dat een mond vol grootspraak. Als je kijkt hoe wij trots zijn op het feit dat wij het eerste land waren met een homohuwelijk.
Ja.
In 2000, was het 4 of 1? Grootspraak.
Nederland daar ook voorop.
Overal voorop.
LBTI en dat soort dingen.
Allemaal. Ja. Nou, er zal straks een man komen, een leider, die dus al die mensen die op de aarde wonen, die zal hij naar de mond praten met grootspraak. En dat is wat mensen willen.
Misschien komt hij uit Nederland.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Mark Rutte misschien? Nee.
Nee, joh.
Nee. Nou ja, als
hij is nog vrij beschaafd.
Onze
Mark is nog vrij beschaafd, vind ik. Ik ben het niet met hem eens, natuurlijk vaak, maar dat maakt niet uit. Maar een mond vol grootspraak is echt. Hij lastert God, hebben we ook in Openbaring 13 gelezen. Gods lastering. Maar er staat nog meer over in Daniël hoofdstuk 7, namelijk. Even kijken. In vers 19. Want dan beschrijft Daniel dus dat de heiligen het koningschap krijgen gelijk. Hè? Dus dat is echt de laatste vorm van heerschappij op deze wereld. En toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier. Dat is dus vers 19 van Daniel 7. Dat verschilde van alle anderen. Uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren als ijzer, van ijzer. Zijn klauwen van brons. Het at verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. En van de 10 horens die op zijn kop zaten. En van die andere die oprees, dat is het beest, hè. En waarvoor er 3 afgevallen waren. Namelijk die hoorn die ogen had. Oog betekent dat ze alles in de gaten houden. Nou, ik weet niet of jullie al een klein beetje weten wat voor een camerasysteem er tegenwoordig overal zijn. Ja. Maar als jij ergens een misdaad pleegt. Nou, ik weet niet of jullie nog wel eens een opsporing verzocht kijken. Ja. Nou, je wordt gelijk van 58 uur afgefilmd. Ja. Echt zo. Hij had ogen en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Zie je dat? Dus de oorlog tegen de heiligen, wat we in Openbaring 13 lezen, iedereen die niet het beeld aanbad, wordt onthoofd. Totdat de oude vandaag kwam, de heilige van de allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heilige het koningschap in bezit nam. En hij zei het volgende. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dus gerekend vanaf Babel. Hè? Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. En hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wetten veranderen. En zij zullen in zijn hand worden gegeven, overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna worden ze verdelgd. Want er staat ook in Openbaring 17, het zal ten verderven gaan. Ja? Er staat, de heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Mm. Wij gaan het steeds moeilijker krijgen in deze maatschappij. Mm. Als wij uitkomen voor onze Heer en voor het woord van God, worden we nu nog een beetje getolereerd, maar het zal steeds lastiger worden. Mm. Als je echt uitspreekt wat God van de dingen vindt.
Ja.
En ik geloof persoonlijk dat dat zal beginnen met het homohuwelijk. En dat daar de gemeentes tussen nu en nou, misschien 5 jaar op zullen worden aangevallen. Ja. En dan zullen ze met de wet in de hand zeggen, ja, grondwet, sorry, discriminatie.
Ja.
Want al die discriminatieverhalen die we horen, zijn allemaal ten diepste voorbereidingen op de oorlog tegen de heiligen.
Ja.
Want iedereen roept, amen. Ja, nee, natuurlijk moeten we geen zwarte mensen discrimineren. Slavernij, verschrikkelijk, wat hebben we? En dat zijn allemaal, dat is een bespeling van het denken van mensen.
Ja.
Waardoor straks wordt gezegd, oh, maar jij zegt iets, oh, jij zegt iets naars over een homo die getrouwd is. Nou, discriminatie.
Ja.
En iedereen is al klaar daarvoor mee, want die heeft het al jaren gehoord.
Ja.
Nou ja, ik hou die ene wel erin die jij zei. Dat mensen, je hebt op die vlaggen tegenwoordig in Harderwijk, kwam er ook in. Born this way, weet je wel, met zo'n kleurenvlag. Maar je bent wel zo geboren, maar je moet niet zo blij.
Ja.
Dus.
Ja, zo geboren geloof ik ook niet trouwens, maar.
Nee, nou, dat zeggen zij dus, maar ja. Je bent wel in zonde natuurlijk ontvangen. Zo.
Ja, wij allemaal.
Ja, iedereen.
Dus. Ja. Maar ik geloof dat het daarmee gaat beginnen. En we hebben natuurlijk ook al een redelijk rustige tijd gehad, hè, de afgelopen decennia. We mogen gewoon rustig zeggen van, je gaat verloren als je niet gelooft. Nou,
ja.
Tot nu toe kraait er niet echt een haan naar. Maar dat gaat ook wel weer veranderen.
Ja.
Nou, ze zit dus op het beest dat vol namen van laster was. Dat heb ik net gelezen uit Daniel 7. En 7 koppen en 10 horens had. Nou, die 10 horens heb ik net iets over gezegd, over die 10 koningen. Die vinden we dus ook in Daniel 7 vers 24, wordt ook uitgelegd daar. De 7 koppen, dat duidt enerzijds op het feit dat dit beest de zevende manifestatie is van een Romeinse koning. Romeinse koning moet ik zeggen. En anderzijds op het feit dat er zeven bergen zijn waar de vrouw op zit.
Rome.
Ja. Even kijken. Zoals de gemeente is onderworpen aan de Heer Jezus, zo is de hoer, zit de hoer op het beest. Ze controleert hem, maar wordt ook gedragen door het beest, hebben we gezien. Hè? Dit beest is het hersteld Romeinse Rijk en zijn leider. Daar hebben we het al over gehad in Openbaring 13. Nou, er zijn twee beesten straks. Beest uit de zee, een of andere dictator. En het beest uit de aarde, de valse profeet, de antichrist, de mens van de zonde, de wetteloze.
Ja? Ja, maar dat is het eerste beest toch ook? Wat is het eerste beest van? Dat is ook antichrist?
Nee, dat is niet de antichrist.
Dat is de draak.
Want de antichrist is een religieus persoon. Maar het beest uit de zee is puur politiek. Zijn politieke macht gebruikt hij om God te lasteren. Maar de valse profeet is de koning van Israël. De antichrist komt als Christus. En als iemand komt als Christus, zal hij nooit de wereldheerschappij krijgen.
Ik snap.
De mensen zeggen, hallo. Snap je?
Ja.
Alleen in Israël krijgt hij natuurlijk de status van de Messias. Maar dat lezen we ook heel duidelijk in Johannes 5, waar de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en neem mij niet aan. Maar als een ander komt in zijn eigen naam, zult u hem wel aan.
Ja, precies. Ja, nee, duidelijk.
Ja.
Nou, dan gaan we eerst even nog wat koffie drinken. Ja. Lijkt me handig. Even wat dingen doorspreken.
Ja.
En daarna gaan wij weer verder met deze boeiende materie. Vers 4. We hebben dus een systeem, een religieus systeem, wat de grote hoer is. Zij wordt getolereerd en beheerst ook het hersteld Romeinse Rijk uit Europa van straks. En in vers 4, de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, exact hetzelfde als het beest dus. Ze heeft heerschappij en versierd met goud en edelgesteent en parels. Dus dat wat de wereld graag ziet, dat heeft zij. De bruid van het lam is bekleed met, let op, ik vind dat zo prachtig.
Zie je daar?
Ik hou daarvan. Dat is Openbaring 19. Daar staat in vers 8. De vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein fijn linnen. En nou komt het. Ja. Want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus dat wat wij gedaan hebben en wat straks voor de rechterstoel van Christus overblijft, als uit hem gedaan, uit liefde voor de Heer Jezus, dat zal ons kleed zijn. Nou, de wereld boeit dat niet.
Nee.
Kijk, de wereld is wel religieus en die zeggen allemaal, ja nee, maar je moet wel goed voor elkaar zijn. Hè? Maar dat is allemaal maar een uiterlijk iets. Want als het eigen belang in de knel komt, dan in één keer zijn we dat vergeten.
Ja.
Dus de Romeinse kerk heeft exact dat wat de wereld zoekt.
Ja.
Goede wordt er ook weggedragen.
Sorry?
Goede wordt er ook weggedragen.
Ja, 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 zeker. Kijk, de wereld vindt het prachtig als er een enorme gebouwen, kerken staan. En prachtige schilderijen. En met gewijde muziek. En kaarsjes aansteken. En een beetje stilte. Ja, vindt de wereld allemaal heel mooi. Maar rechtvaardige daden, die door de Heilige Geest gedaan worden. Als ik mezelf wegcijfer, nou nee, laat me zitten. En had een gouden drinkbeker in haar hand. Ik heb dat even zitten googelen, maar ik meende mij te herinneren, en dat klopt ook, dat als de paus dus de eucharistie leidt, wat heeft hij dan in zijn hand?
Gouden beker.
Een gouden beker, ja. Met wijn. Dit is de gouden beker, ja zeker.
Je hebt er Paulus van gemaakt.
Heb ik er Paulus van gemaakt? Dat is zeker mijn automatische spellingcontrole. Waar staat dat? Paulus!
Waar staat
dat? Hey, fijn, bedankt.
Ja.
Treffend dat als Paulus de Eucharistie viert leidt.
Ja, dat is niet zo lekker, niet zo leuk eigenlijk. Nee,
nee Paulus die... Nee,
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 okay. Niet leuk.
Nee, nee, Jan, als jij dat zegt, dan zeg je ook... Wat zei je?
grondfout.
Ja, ik ga het verbeteren morgen. Dat kan natuurlijk niet.
Nou, het is al nou weg. Zo.
Maar die drinkbeker is vol gruwelen. Gruwelen. Nou, gruwelen is in de Bijbel altijd een beeld van afgoderijen. En onreinheden van haar hoererij. Zoals Mariaverering, heiligenverering, aflatenhandel. En op King Comments heb ik het volgende bericht even geknipt en geplakt. Voor de luisteraars thuis, kingcomments.com is een website van de Nederlandse Gerrit Koning. Die de hele Bijbel uitlegt. Ik zou dat zeer willen aanbevelen voor Bijbelstudie. Want het is werkelijk een schat in de Nederlandse taal, dat meen ik echt. Ik citeer. Italiaanse katholieken die hopen op de steun van een heilige hoeven niet langer een portretje van hem of haar bij zich te dragen. Zij kunnen de afbeelding van de heilige ook op hun mobiele telefoon downloaden. Niet iedere Rooms-katholieke leider is blij met de nieuwe dienst, omdat die grof en te commercieel zou zijn. Wij ontdekten een gat in de markt en vulden die, zegt Barbara Labete van het bedrijf dat de heilige op de mobiele telefoon aanbiedt. In veel taxis, personenwagens en vrachtwagens in Italië hangt een Santina, een portretje van een heilige, aan het dashboard. Miljoenen Italianen dragen een Santina in hun portemonnee of tas. Dus ja, laten we het op de telefoon doen. En de steun van de heilige zou de steun moeten zijn van de troon van de genade, van de Heer Jezus zelf. Dus ook hier weer zie je het patroon. Wat is het patroon van de goddeloosheid? Dat Christus wordt vervangen door de mens zelf.
Ja.
En dat is de truc van Satan. U zult als God zijn. Ja. Dus die gouden drinkbeker die wordt hier beschreven. En dan gaan we naar vers 5. En op haar voorhoofd, dus het is heel duidelijk op haar voorhoofd,
ja,
was een naam geschreven. Verborgenheid. Het grote Babylon. De moeder van de hoeren. En van de gruwelen van de aarde. Nou, de schrift kent ook de verborgenheid van Christus. Efeze 3 vers 4 en Colossense 4 vers 2. Dat betekent de eenheid van de gemeente met het hoofd in de hemel. Dat is de verborgenheid. Wij zijn niet alleen gered en behouden. Maar we hebben een volmaakte eenheid met onze Heer in de hemel. Wij zijn onderdelen van zijn lichaam. En we hadden afgelopen donderdag 1 Korinthe 12 in ons thuis. Waar drie mensen... Maar daar staat heel duidelijk, als je dat heel goed leest, zoals het lichaam vele leden heeft,
ja,
en toch één lichaam is, zo ook Christus. Dus daar wordt niet gezegd, hij is het hoofd, maar zoals het lichaam één is en toch veel leden heeft, zo ook Christus. Dus Christus, ja, is het lichaam.
Ja.
Ja.
Dat bestaat uit natuurlijk gelovigen.
Mm-hmm.
Maar waarom vervolg je mij, zegt hij tegen Paulus.
Ja.
Nou, dat is omdat hij het lichaam is.
Ja.
Hij is ook het hoofd, maar hij is ook het lichaam. Het is Christus. De nieuwe mens is Christus.
Ja.
Maar de hoer is het grote Babylon. Dit is het grote Babylon. Dat is niet een letterlijke stad. Dat is een systeem, een religieus systeem, dat ook een economische macht is op aarde. En dat zullen we in het volgende hoofdstuk zien. Maar er wordt hier ook nog eens een keer bij gezegd dat het een verborgenheid is. Terwijl het op haar voorhoofd geschreven is. Als je gewoon een beetje inzicht hebt, dan zie je het. Toch?
Ja.
Maar het is voor de wereld verborgen. En zij is de moeder van de hoeren. Want er zijn namelijk vele hoeren in de wereld, hè? Systemen, secten, godsdiensten, die allemaal claimen te geloven in de God van de Bijbel. Nee, denk aan de Jehovah's getuigen.
Ja,
dat is nog even nog aan de deur.
Oh, wat heb je gezegd?
Nou, dat ze altijd mogen praten met me,
ja,
dat sowieso, maar ik vroeg al natuurlijk gelijk van hoe zit dat met de Heer Jezus?
Ja.
Is dat God? Nee, ja, dat is niet God.
Ah.
Nou, dat kunnen we dan wel heel snel oplossen.
Ja.
Als je het woord erbij pakt. Maar die wilden ze graag een andere keer verder
vragen. Je weet gewoon nog niet genoeg.
Ja. Nee, maar merk je gewoon dat als de Heer Jezus genoemd wordt, dat dan het centrum van de strijd bereikt is, hè, gelijk. Ja. Ze heeft vele dochters, de grote hoer. Zij is de moeder namelijk van de hoeren. En al die dochters, je hebt bijvoorbeeld in Ermelo, heb je een kerk die wordt geleid door een homofiele man en een lesbische vrouw. Hm. Als ik daar, mijn ouders gingen naar die kerk gaan, zijn heel oud, maar als ik daar het gemeenteblad lees, dan ga ik daar iets over de Heer Jezus lees, over zijn heerlijkheid en over...
Wat voor kerkgenootschap is dat?
Wacht even, ik zet hem even op pauze, dan ga ik het even zeggen. Dat is namelijk... Dus die kerk, ja. Ja, dat heb je thuis niet gehoord. We spreken hier in de verborgenheden. Nee, maar ik ben er zelf gewoon opgegroeid in die kerk. Ik heb daar gesprek gehad met een dominee. En echt, er kwam geen steek verder. Ze willen wel praten over Jezus. Ze willen wel praten over een leven zoals Jezus leefde. Maar ze willen niet praten over bekering, over zonde... over het oordeel wat God over de mens heeft uitgesproken, over het kruis, daar willen ze gewoon niet over praten.
Onbegrijpelijk.
Ja.
Mm-hmm. Maar begint het pas.
Ja.
Ja, dat zou je zeggen.
Bedekking.
Bedekking. Ja, maar het is ook, u hebt uw eerste liefde verlaten. Het is ook iets wat mensen willen. Ja. Vele kerken staan vandaag onder de invloed, wat ik al zei, van deze moeder van alle hoeren. En van de gruwelen van de aarde, hè. Want de hele Russische orthodoxe kerk, nou, als je dat ziet, dat komt ook voort uit de Romeinse kerk. Het is één grote afgoderij, niet normaal. En elke jaar bij Dierendag krijg je weer op het journaal of jeugdjournaal, krijg je weer dat er een kardinaal de dieren gaat zegenen. Moeten die dieren... We hebben het zelfs in die kerk die ik net noemde, moesten we dieren meenemen naar de dienst.
Zelfs met voetballen, weet je wel. Met een bal.
Ja, echt waar.
Hey, wat? Met voetballen is het ook. Ja. Met de wereldkampioenschap.
Ja.
Met een dienst gaan we over voetbal.
Ja. Maar dan worden de dieren gezegend. En wij moesten toen... moesten we onze poes en onze katten moesten we naar de kerk meenemen.
Ja.
En dan was er een dienst voor de dieren. Nou, treurig.
Ja.
Ja, zulke dingen gebeuren, jongens. Het zijn gruwelen van de aarde. En nogmaals, voor de derde keer. God waakt over de eer van zijn zoon. De gemeenten waar zijn zoon geëerd wordt, zegent hij. Niet met fysieke zegeningen altijd, maar vooral met geestelijk inzicht en met voorspoed in de zin van rechtvaardige daden, gezegende huwelijken enzovoort. De gemeente en kerken waar zijn zoon onteerd wordt, daar waar het nog herstel zou kunnen kennen, daar geeft hij zijn oordelen. Maar daar waar het niet is, dan neemt hij de kandelaar weg en dan komt straks het oordeel. Ja? Mm-hmm. Nou, Babel of Babylon betekent verwarring. De stichter is Nimrod, hebben we net gezien. Hij ging in tegen het gebod van de Heer in Genesis 9. Verspreid u over de hele aarde. Nee, wij gaan een stad bouwen. En wat vinden we vandaag in Babylon? Verwarring. Eén grote verwarring. Vers 6. En ik zag de vrouw dronken... van het bloed van de heilige. Het is onvoorstelbaar hoeveel honderdduizenden christenen gedood zijn door de Romeinse kerk. Ik heb een stukje eronder gezet. In 1211 riep de Franse edelman Simon de Vierde van Montfort een parlement in het Zuid-Franse, dat is het, Pamiers, bijeen. Simon de Montfort was de wereldlijke leider van de Albigensische kruistochten. Moeilijk woord. De militaire campagne tegen de Katharen. Er was daarbij een probleem gerezen. De pauselijke legaat, de Cisterciënzer, wat een naam, joh.
Ja, joh.
Arnoud Jansen. Arnoud die had gezegd... Hoewel ik de dood van de vijanden van Christus wens, kan ik ze als monnik en priester niet de dood brengen. Ja? Dan vonden ze samen een oplossing. De kerkelijke inquisitie zou de ketters aanwijzen en een passende straf opleggen. En dan zou de wereldlijke macht de opgelegde straf uitvoeren. Op 12 juli 1209 werden in Béziers omstreeks 60.000 mensen gedood. Zonder onderscheid in leeftijd, geslacht of geloof. De pauselijke legaat zou desgevraagd zich jegens de aanvoerders van de soldaten hebben uitgelaten met de woorden als... Sla ze maar allemaal dood. God zal de zijnen wel in het paradijs uitzoeken. Dat is nog maar een kleine voorbeeld van het bloed van de heilige waar de vrouw dronken van is. Mm-hmm. En ook, en dan staat er van de heilige en van de getuigen van Jezus. De heilige, dat zijn ook de mensen uit alle tijden voor de grote verdrukking. En de getuigen van Jezus spreken vooral van de mensen tijdens de grote verdrukking, die dus Jezus de naam van zijn persoon, toen hij op aarde wandelde, toen hij wandelde in armoede eigenlijk. Ja, contrast met de Roomse kerk. En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. Johannes, de apostel van de liefde. Hij lag aan de boezem van de Heer Jezus. Mm. En hij schreef, ik verblijd mij als ik hoor dat als mijn kinderen in de waarheid wandelen. Hij ziet daar mensen die zich als gelovigen voordoen, die gewoon ware gelovigen dood maken. Hij verwondert zichzelf. Ja? En de engel zei tot mij, vers 7, waarom heb je zich verwonderd? Want juist de godsdienstige mens vervolgt altijd de getuigen van Jezus. Zo hebben ze natuurlijk ook de Heer zelf gekruisigd. Dat waren de fariseeën, de schriftgeleerden. Omdat hij openbaarde wat er in hun hart was. Kun je lezen in Johannes 3 en volgens mij ook in Johannes 7. Ik zal u de verborgenheid van de vrouw zeggen en van het beest dat haar draagt. Dat de 7 koppen en de 10 hoorns heeft. Vers 8, daar komt dus de uitleg. Het beest dat u gezien hebt was in de tijd van Johannes, want het Roomse Rijk was er, is niet en zal uit de afgrond opstijgen. Nou, we leven nu in de tijd van is niet. Het wordt herbouwd, maar het is nog niet. En het zal uit de afgrond opstijgen, want het vindt zijn macht van de draak. Dat staat in Openbaring 13, vers 2. Kijk maar. En het beest dat ik zag was aan een En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. Het stijgt dus uit de afgrond op. Ook uit de zee, geestelijk uit de afgrond. En ten verderve gaat. Wat heerlijk, hè? Nee. Dat is even lezen. In Openbaring 19, want dat vind ik wel fijn om het even bij te pakken. Ja. De overwinning van de Heer. Daar, wij hongeren en dorsten daarna, toch? Ja. Hoop ik.
Openbaring 19.
Yes, Openbaring 19 vers 20. Hem. Oh, sorry. Ik doe eventjes vers 20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, dat is dus de antichrist, die de teken in diens tegenwoordigheid had gedaan. Waardoor hij hen misleidde, die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dat is het einde van het beest. En wij hebben dat ook in het boek Daniël beschreven. Maar dit is wel heerlijk, toch? Als de dagen niet werden verkort, zegt de Heer Jezus, zouden ook de uitverkoren misschien worden misleid. Zo erg zal die tijd zijn. Mm. En zij die op de aarde wonen, van wie de naam van de grondlegging van de wereld af, dus niet van voor de grondlegging, maar van de grondlegging van de wereld af, niet geschreven is in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat het was en niet is en zal zijn. Dus de mensen zullen op aarde het doorhebben dat dit een hersteld Romeins Rijk is. En dat op de een of andere wijze daar een grote verwondering over hebben. Ja. Hoe, dat weet ik niet. Nou, wij, onze namen staan van voor de grondlegging in het boek van het leven. Van de gemeente. Dat is eventjes Efeze 1 vers 4. Nou, het was gesticht in 753 voor Christus, Rome. Het is niet, want Rome eindigde in 476. Dat is 1000 jaar, bijna. Nee, ruim 1000 jaar. Velen hebben geprobeerd het Romeinse Rijk te doen herleven. Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon en Hitler. Maar vandaag is dat Rijk er nog niet. Waarom niet?
Omdat de gemeente nog op aarde is.
Ja. Amen.
Ja.
En omdat God wil dat allen behouden worden.
Ja.
3. Het zal opkomen uit de afgrond. Ja. Iedere wereldmacht is door God aangesteld. Romeinen 13. Maar dit rijk is uit de afgrond. Ja. De bruid van het Lam daalt neer uit de hemel. Ja. Nou, vers 14 van dit hoofdstuk laat ook nog eens zien dat het beest te gronde gaat. Namelijk... Deze zullen oorlog voeren tegen het Lam, die 10 koningen, daar gaat Europa heen. En het Lam zal hen overwinnen. Want hij is Heer van de Heren, Koning van de Koningen. En zij die met hem zijn, dat zijn wij, geroepenen en uitverkoren en getrouwd. Hij zal worden verheerlijkt in allen die hebben geloofd. Dat is toch heerlijk? Wij zullen niet onder de heerschappij van het beest komen. Wij zijn wel in een wereld waar de contouren zich af. Aan het tekenen zijn van deze geestelijke macht.
Ja.
Dus dat moeten we ons goed beseffen. En de vraag die in deze tijd belangrijk is, is welke christenen zijn waakzaam? En welke christenen, vind ik heel belangrijk, tonen in hun leven dat ze de Heer Jezus dienen? Want er zit veel kaf onder het koor, helaas. Mensen die zich voordoen als christen, maar toch van allerlei dingen uitspoken. Dat je denkt, hé, hoe kan dat nou? Kom ik steeds meer achter. En tenslotte, vanavond, vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Nou, wat is, betekent het verstand dat wijsheid heeft?
Je hebt het een keer gezegd.
Dat was toch alweer, ja. Er is niemand die verstandig is, zegt Romeinen 3 vers 12.
Niet één.
Maar wat is dat dan, verstandig? Er zijn heel veel slimme mensen op de wereld. Met hele hoge cijfers op school.
Ja. Ik moet bij wijsheid denken.
Het is heel veel handliggend.
Misschien.
Goed.
Ja, wijsheid moet ik denken aan de boom van goed en kwaad.
Ja. Oh. Maar hier is het verstand dat wijsheid heeft.
Ja. Van de geest gewoon.
Ja. Ja,
het verstand van de geest, ja.
Kijk, we hadden het net even in de pauze ook over de geest van deze wereld. Het moet allemaal maar presteren. Het moet allemaal maar hoge cijfers halen. Maar God boeit dat niet. God zegt, begin van de wijsheid is de vrees des Heeren.
Ja.
En iemand die mbo heeft en de Heer dient, is voor hem een vreugde. Iemand die hbo heeft en goddeloos is, is totaal verstandeloos. Dus dat, het gaat niet om presteren. Het gaat om of je de Heer dient. Of je liefde en trouw kent. Of je transparant bent. Of je betrouwbaar bent voor je echtgenoot, echtgenoten, voor je omgeving. Het gaat gewoon om of Christus gezien wordt in jou. Daar gaat God het om. En niet of je nou... Dat ik veel cum laude afstudeert ergens.
Staat er ook dat iets voor eenvoudige bekendheid?
Ja. Ja. En trouwens, als jij een hele hoge functie krijgt, ja, dan ben je nog steeds, dan ben je meer, sta je bloot aan de verleiding van deze wereld, als dat je gewoon maar een statenmaker bent. Ik noem het even een beetje zwart-wit, maar bankdirecteuren, mensen met veel geld, kijk eens hoe vaak die de fout in gaan. Ja. Wat een ellende er allemaal uit voortkomt.
Ja.
Je kan beter gewoon lekker modaal inkomen hebben en moeten weten wat het is om te werken en om geld te verdienen en af en toe te weinig te hebben en af en toe te veel. Airconditionings neerzetten, opbouwen.
Dat je gewoon niet zo goed kan.
Ja, maar jij bent eigenlijk dan met Tervertine, jij bent schone honden.
Zegt de man die de vorige keer met witte klodders in zijn haar hier zat. Hoe is het met je boerderijtje? Ziet hij er goed uit? Klaar? Ja, een factuurtje gestuurd.
Ja.
Nee, dat is ook lauw.
Rond.
Hè?
Dat is gewoon rond.
Helemaal rond.
Die heb nog meer gekregen zelfs. Als dat ik gestuurd had.
Heb jij niet een website? Heb je niet een eigen website? Nee, met schildersbedrijf en met mooie resultaten. Nee. Zo gaat het tegenwoordig, hè?
Grappig, hè?
Heb jij niet?
Jawel, heb ik, maar nee, heb ik helemaal niks. Ik heb zo'n ding. Toevallig zei mijn dochter van de week. Hé, papa, je hebt een website. Ja,
iemand een keer gemaakt.
De winterschilder. €30 per man per dag.
Oké, we moeten eventjes terug naar het onderwerp. Verstand dat wijsheid heeft. God zoekt mensen die zo zijn. Ja? Inzicht in de schrift. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. De vrouw zit op het beest. De vrouw zit op 7 bergen. Het beest heeft zijn politieke macht in Rome. Wat is nu vandaag de hoofdstad van Europa, officieel, onofficieel, is Brussel. Ja. Maar het verdrag van Rome is op 25 maart 1957 door, als ik het goed heb, 6 Europese landen ondertekend. Ja. En dat was de wieg van de Europese Unie. Is in Rome begonnen. Is dat niet toevallig?
Ja.
Maar Brussel is vandaag het centrum uh-huh. van de vergaderingen, maar het zal Rome worden.
Ja,
denk ik wel. Ja. En daarin zien we dus dat in de toekomst alles zich zal centreren in Rome. Het Rooms-Katholicisme is natuurlijk ontstaan in Rome, hij heeft nu het Vaticaan, is in Rome. Het verdrag van Rome is het ontstaan van de Europese Unie. En er zijn nog wel iets meer verdragen, begin van de EEG, geloof ik, ook in Rome ontstaan. En op de een of andere wijze zal alles straks vanuit Rome geschieden. Nou, wat was de hoofdstad van de tijd van Paulus? Ik moet naar Rome gaan.
Ja.
Nou, toch typisch?
Ja.
Heel typisch.
Oh, bijzonder,
ja. Ja, toch? Ja. Dat zijn profetische lijnen die we vanavond hebben getekend. We zien in een spiegel, we zien wazig, we weten niet alles. Maar dit zijn wel de contouren waar wij in leven. En als je een wakkere christen bent en je kijkt een krant in of je kijkt in een journaal of je ziet iets of je leest iets, die denkt, oh ja, maar dus verwondert mij niks, want hier gaat het heen. Als we maar wel beseffen dat we in die wereld niet van de duisternis zijn en onze Heer blijven vertegenwoordigen. En daar hebben we elkaar heel hard voor nodig.
Ik lees wel even dit stukje.
Ja, lees je dat eens even voor.
Daar word ik blij van. 1 Petrus, of de 2 Petrus 1. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Heerlijk.
Mooi.
Ja.
Prachtig.
We doen er goed aan om het profetische woord te bestuderen.
Ja, zeker.
En God heeft zijn woord zo samengesteld. Daar sluit ik dan mee af vanavond. Dat wij echt heel intensief studie moeten doen om de lijnen bij elkaar te krijgen. Want hij vindt het fijn als de schatten die hij verbergt, als wij daarna graven. Ja. Het is niet zo van, oké, ik schrijf even op, het gaat zo en zo en zo en zo, alles een keurig op een rijtje, want dan zouden wij lui worden. Maar hij wil graag dat wij speuren naar zijn wil. En dat is ook het wezen van de liefde eigenlijk. Namelijk, ik leg het niet zomaar even op tafel, maar ik vind het fijn als je er best voor doet. Goed, nou, volgende keer gaan we verder met het prachtige hoofdstuk, wat tevens ook heel tragisch is.
Ik had een feit dat het bij de Brussel, dat het gebouw er staat, hè, dat half.
Ja. Ja. Ja, je kijkt maar eens naar de architectuur, is ook Rome.
Voor wijze en verstandige verborgenheid. Lucas 10, vers 21.
Ja, Lucas 10, vers 21. Bedankt vanavond en tot de volgende keer.